Vanmorgen gaan we dus verder met het bespreken van de stromingen. En dan wel het hyper- of ultradispensationalisme. De vorige keer hebben we daar een inleiding op gezien. En we hebben allereerst stilgestaan bij de opdracht die de Heere God geeft in zijn woord. Om zijn woord recht te snijden. 2 Timotheus 2 vers 15 zegt dat. Maar als je vergeet dat schriftgedeelten die niet leerstellig op jou van toepassing zijn, wel een geestelijke les voor je kunnen bevatten. Of als je de schrift willekeurig gaat snijden. Oftewel, je vergeet dat je de schrift recht moet snijden. Ja, dan gaat het fout. Vaak zie je dat men de schrift tegen de schrift insnijdt. Je kunt dan door schrift met schrift vergelijken aantonen dat men de schrift wel snijdt, ja, maar dat het niet op een rechte manier gebeurt. De schrift wordt dan versneden. En we spreken dan over het hyper- of ultradispensationalisme. En het resultaat ervan? Men gaat schrift aanpassen naar eigen inzicht en je komt uit bij dwaalleer. Nou, we hebben gezien dat ze herkend worden aan het feit. Hyperdispensationalisme is namelijk best wel breed. Er zijn verschillende stromingen en je zult zien dat elke groep het net weer even anders doet. Maar een kenmerk wat ze eigenlijk allemaal hebben, is dat ze de gemeente van de Heer Jezus niet bij het kruis laten ontstaan. En dat is juist wel, en daar hebben we deel 1 bij stilgestaan, wat de Heer in zijn woord laat zien. De gemeente van de Heer Jezus ontstond bij het kruis. Niet bij Pinksteren, zoals vaak in vrije groepen wel geleerd wordt. Bij Pinksteren werd de gemeente bekrachtigd, zeg maar, doordat de Heilige Geest uitgestort werd om daadwerkelijk te gaan. Maar de gemeente ontstond bij het kruis, kun je in Efeze 2 lezen. Men zegt dan de schrift wel recht te snijden, de hyperdispensationalisten, de ultradispensationalisten. Maar ondertussen leert men dat de gemeente van de Heer Jezus ergens tijdens de loop van handelingen ontstaat. En sommigen zeggen zelfs aan het eind of kort na handelingen. Dat de gemeente ontstaan zou zijn. En de reden daartoe is dat het evangelie der genade Gods eerst aan Paulus geopenbaard zou moeten worden. Nu is het een feit dat de Heere, dat kun je lezen in de brief aan de gemeente, de verborgenheden van de gemeente via Paulus openbaarde, dat klopt. Maar we zagen dat het onzin is om te stellen dat daardoor de gemeente ook met Paulus begonnen zou moeten zijn. Want de schrift laat nu eenmaal anders zien. De Heere kan iets starten zonder dat het geopenbaard is. Dat is eigenlijk heel simpel. Vandaag zullen we daar nog wat verder bij stilstaan. Dat men de gemeente van de Heer Jezus pas gedurende of later in of na handelingen laat ontstaan. Dat is gebaseerd op de aangenomen leer dat er twee gemeentes zouden zijn. Twee gemeentes. En dan gaan we kijken hoe men redeneert. En dan ga ik met name uit van een voorbeeld, in eerste instantie, dat de gemeente na handelingen 28 laat beginnen. Dus aan het eind van de handeling. Zoals dat gevonden wordt bij mannen als, ik heb ze rood gemaakt, Bullinger, Welsh, Allen. Aangezien velen dat als basis gebruiken, kom je dat dus onder andere tegen bij Amen, bij het Morgenrood, bij Evergreen Uitgevers. Ten dele zullen we aan het eind zien bij genadebijbel.nl, bij levendwater.org. Die gebruiken dat eigenlijk allemaal, alleen maken daar hun variant op. Maar ik doe dus in eerste instantie op de werken van Bullinger, Welsh en Allen. Bullinger die redeneert in zijn The Companion Bible als volgt, en ik citeer een stukje. Het citaat staat overigens, kun je meelezen, op de dia. Als ik het er dan over heb, kun je ook even terugkijken, wat zei die man nou ook alweer. Het citaat. Maar men was nog niet in al de waarheid geleid. Dit was bewaard voor de tijd dat de publieke verkondiging van het koninkrijk geëindigd was, na het slot van handelingen. Het mocht niet eerder geopenbaard worden. Toen pas begon de vorming van de gemeente welke zijn lichaam is. Aldus Bullinger in zijn, voor velen bekende, de Companion Bible. Wat wil het geval? Zoals gezegd, men leert dat er twee gemeentes zijn. En de ene is dan de gemeente welke zijn lichaam is, op basis van Efeze. Zij zou net als de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader zijn. En de andere wordt ook wel de gemeente der eerstgeborenen genoemd. Sommigen gebruiken daar dan weer andere namen voor. Maar in hun literatuur kom ik de gemeente der eerstgeborenen tegen. En dat doen ze op basis van Hebreeën 12 vers 23. En die laatste, de gemeente der eerstgeborenen, zou dan de bruid van het lam zijn. En dat is dan de gemeente die tijdens Handelingen zou ontstaan. Toen nog, let op, het koninkrijksevangelie, volgens hen, gebracht werd. Nou, Paulus sluit Handelingen af met, laten we dat vers opzoeken, Handelingen 28 vers 31. Dit is overigens een bewijs dat je met de Bijbel alles kunt leren, want je kunt overal teksten voor vinden, alleen zolang je het niet op de juiste manier met elkaar in verbinding brengt, dan ga je dus dwalen. Want wat zegt Paulus aan het eind van de Handelingen, predikende het Koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Dus het laatste vers in de Handelingen is predikende het Koninkrijk Gods. Dus zegt men, omdat Paulus nog niet het evangelie der genade Gods bracht, maar het koninkrijksevangelie was nog niet al de waarheid geopenbaard aan het einde van Handelingen. En dus was er in Handelingen een andere gemeente. Dat is te redeneren. Voordat we verder gaan is het goed om op te merken dat er in de Bijbel inderdaad verschillende gemeentes zijn. Wat is een gemeente? Een gemeente is een verzameling mensen die ergens uitgetrokken is. Nou, de gemeente van Jezus Christus, Galaten 1 vers 4 zegt dat, is uit de wereld getrokken. Maar de Bijbel laat zien dat Israël door de Here uit de volken gehaald was als volk. En dan kom je dus ook tegen in Exodus 12 vers 6 en Jozua 8 vers 35 dat Israël als volk ook een gemeente genoemd werd. Niet de gemeente van de Heer Jezus, maar wel een gemeente. Dus dat zijn al twee gemeentes. Zo kan de gemeente der eerstgeborenen in Hebreeën 12 vers 23 slaan op de gemeente van de Heer Jezus die in de grote verdrukking al in de hemel is. Maar ook, en dat is dan al naar gelang je de tekst in Hebreeën 12 vers 23 leest, maar ik wil daar vanmorgen niet te veel op ingaan, zou het kunnen wijzen op de eerstelingen die met het sterven van de Heer Jezus opgestaan zijn en met hem naar de hemel gegaan zijn. Teksten die daarbij horen zijn Matteüs 27, vers 52 en 53, 1 Korinthe 15, vers 22 tot en met 24 en Efeze 4, vers 8 tot en met 10. Als dat klopt, als dat waar is, dan is er sprake van een andere gemeente, maar wel buiten de gemeentetijd. Want die zijn met de Heere naar de hemel gegaan, opgestaan op het moment dat hij stierf en met hem naar de hemel gegaan. Dat is een groep oud-testamentische heiligen. Dus net als Israël valt dat, ja, zeg maar, buiten de gemeentetijd. En waar het dan om gaat is, dat er binnen de brieven aan de gemeente geen sprake is van twee verschillende gemeentes. En dat is dus wel waar zij op uitkomen. Er zijn verschillende gemeentes, maar niet binnen de brieven aan de gemeente. Nou, en de voorbeelden mogen duidelijk maken hoe men de schrift verdraait. Want als je ergens begint te morrelen, moet je op andere plekken ook gaan morrelen, want anders klopt het niet meer. Maar op het moment dat je dus ergens begint te morrelen en je gaat ergens anders ook morrelen, ben je bezig om je eigen evangelie te maken. Ben je niet meer bezig met Gods woord. En dat is wat er gebeurt. Dus ik hoop dat de voorbeelden duidelijk maken hoe men de schrift verdraait, om dat dus wel te laten geloven dat er meerdere gemeentes zijn. Nou, naar aanleiding van die verschillende gemeentes zegt meneer Allen in zijn folder dus Church het volgende over de gemeente welke zijn lichaam is. En dat zouden wij dan zijn, hè? De gemeente welke zijn lichaam is. Hij zegt, ik citeer, deze gemeente maakt deel uit van de bruidegom Christus en kan niet tegelijkertijd de bruid zijn. En wanneer kan worden bewezen dat er geen verschil is tussen man en vrouw, dan zal het tijd zijn om te zeggen dat de kerk waarvan Christus het hoofd is en de kerk die de bruid is, identiek zijn. Maar niet eerder. Men zegt dus dat als de gemeente één is met de Heer Jezus, want ze is zijn lichaam, dat de gemeente niet tegelijkertijd de bruid zou kunnen zijn, want man en vrouw zijn twee verschillende personen. Maar in deze redenering zie je hoe men verstrikt is geraakt in onbijbelse redeneren, omdat men zich niet aan de bijbelse start van de gemeente houdt. Want Efeze 5, en daar gaan we zo wat teksten uit lezen, Efeze 5 maakt juist duidelijk dat in het huwelijk man en vrouw, bruidegom en bruid, één worden, of beter gezegd, één geworden zijn, en toch twee verschillende personen blijven. In Efeze 5 vers 31 lezen we, Efeze 5 vers 31, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Ondanks dat de man fysiek een eigen lichaam heeft, wordt de vrouw in het huwelijk zijn lichaam genoemd. En is de man het hoofd van dat lichaam. Hè? In Efeze 5 vers 23, daar zie je staan. Vers 23, want de man is het hoofd der vrouw. En in Efeze 5 vers 28 lees je dan dat de vrouw vergeleken wordt met zijn lichaam. Dus ondanks dat zij twee aparte personen zijn, zijn zij één. En dan zegt de schrift dat dit voorbeeld van man en vrouw in het huwelijk wijst op Christus en de gemeente. Kijk maar in Efeze 5 vers 32. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. En laten we dan nog kijken naar Efeze 1 vers 22 en 23. Efeze 1 vers 22 en 23. Waar we lezen. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen welke zijn lichaam is. En de vervulling desgene die alles in alle vervult. Daar wordt niet gesproken over de gemeente welke zijn lichaam is als naam of iets dergelijks. Zo wordt het dus heel vaak in de literatuur van de hyperdispensationalisten gebruikt. Wij zijn de gemeente welke zijn lichaam is. Ja, dat is wel zo. Maar hier staat beschreven dat de gemeente zijn lichaam is. Dat is wat daar staat. En dat laat dan zien dat de gemeente weliswaar het lichaam van de Heer Jezus is. En dat hij weliswaar haar hoofd is, hè? Efeze 5 vers 23. Maar aangezien man en vrouw in het huwelijk één worden, bruidegom en bruid zijn, laat dat dus ook zien dat de gemeente wel degelijk de bruid is van de bruidegom Jezus Christus. De Bijbel gebruikt niet voor niets die vergelijking. De gemeente is dus het bruid van het lam. Kortom, je ziet hier heel duidelijk dat de ultradispensationalistische leer Gods woord naar eigen hand probeert te zetten. Men gelooft gewoon niet wat er geschreven staat. Ondanks dat man en vrouw één zijn, zegt de Heere bijvoorbeeld in Efeze 5, dat de vrouw haar man onderdanig moet zijn. En als de vrouw dat niet doet, in die eenheid, als de vrouw dat niet doet, en dezelfde positie als de man wil innemen, waar spreken we dan over in deze wereld? Dat is feministisch. Daar waar de gemeente door hyperdispensationalisten gaat denken de man te zijn, is zij bezig met zichzelf gelijk te stellen met haar heren. Dat is wat er gaande is. Terwijl ze haar heren onderdanig hoort te zijn, dat is ook wat Efeze 5 leert. Want je mag in het lichaam van de Heer zijn, je mag één geest met hem zijn, maar jij bent niet het hoofd. Hij is het hoofd. Je zou dus kunnen zeggen dat er sprake is bij de hyperdispensationalisten van geestelijk feminisme. En dat is hoogmoed. Dat is hoogmoed in plaats van, wat zegt de schrift, wat wil de Heer van ons? Dat we nederig zijn, dat we onderdanig zijn. Hey, onderdanig. Nou, in de schrift lees je wat de Heer daarvan vindt. En mocht je dit zo zijn gaan zien, bekeer je dan daarvan? Bekeer je daarvan? Beleid het de Heere. Maar hoe zit het dan met het Koninkrijksevangelie? Want we hebben Handelingen 28 vers 31 gezien. En daar staat toch dat Paulus dat Koninkrijksevangelie predikte. Nee, dat staat er niet. En dat is het mooie, het staat er niet. Er staat dat Paulus het Koninkrijk Gods predikte. Dat is wat anders dan het Koninkrijksevangelie. Paulus predikte namelijk niet dat Israël zich moest bekeren omdat de Messias dan koning zou gaan worden. Dat predikte Paulus helemaal niet in Handelingen. Hij preekte wel, en dat is wat we gelezen hebben, het Koninkrijk Gods. Maar dat is wat anders dan het Koninkrijksevangelie. En wat is het verschil? Als het Koninkrijksevangelie gebracht wordt in Matteüs, dan wordt het Koninkrijk der Hemelen ook verkondigd. Met andere woorden, dan is daar een verwijzing bij naar het duizendjarig vrederijk. Het tastbare, fysieke, aanwezige koninkrijk van de Heer Jezus op aarde. Maar het koninkrijk Gods, los van dat letterlijke aanwezige koninkrijk, is een geestelijk koninkrijk. En dat geestelijke koninkrijk is door de Heilige Geest, en dat maken de brieven aan de gemeente duidelijk, aanwezig in de gemeente. Niet fysiek tastbaar op de aarde, maar wel in de gemeente. Nou, het voert te ver om dat nu weer hier uit te werken. Dat hebben we in het verleden wel gedaan. Mocht je dat toch nog een keer na willen luisteren, kun je de video op ons BitChute en YouTube kanaal nakijken. Gods woord rechtsnijden deel 4. Dat gaat daarover. Bijvoorbeeld in een brief aan de gemeente, Romeinen 14 vers 17, zegt Paulus. Want het koninkrijk Gods is niet spijzen en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Hier lees je dus hoe Paulus het koninkrijk Gods als een geestelijk koninkrijk aan de gemeente verkondigde. Zo kon Paulus dus ook in een van zijn latere zogenaamde gevangenisbrieven schrijven. En ik vermeld dat expres even, zijn latere gevangenisbrieven. Want dat is voor de hyperdispensationalisten van belang, die zeggen dat het koninkrijk niet meer gebracht werd, het koninkrijk Gods niet meer gebracht werd in de latere periode van Paulus, zeg maar na Efeze. Maar in een van de latere brieven zegt Paulus, daar spreekt hij over zijn medearbeiders in het koninkrijk Gods. Dat kun je vinden in Colossense 4 vers 11. Nou, dat gaat niet over het duizendjarig vrederijk. Dat gaat over het geestelijke koninkrijk dat in de gemeente aanwezig is. Colossense 4 vers 11 kun je dat lezen. Dus Paulus preekte aan het eind van Handelingen niet meer het koninkrijksevangelie. Wat hij wel preekte was het evangelie der genade Gods. En dat lees je bijvoorbeeld ook gewoon letterlijk in Handelingen 20 vers 24. Dat Paulus dat daar al predikte. Dus dat de verkondiging in Handelingen zich ontwikkeld heeft naar rechtvaardigmaking door persoonlijk geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Naar behoud uit genade door het geloof en niet uit de werken, typisch dingen uit de brieven aan de gemeente. Dat blijkt al snel na Handelingen 7. Je kunt dat in Handelingen 8 terugvinden. Je kunt dat in Handelingen 15 vers 11 terugvinden. Je kunt dat in Handelingen 16 vers 30 terugvinden. Je kunt dat in Handelingen 26 vers 17 en 18 terugvinden. En dat die verkondiging zich heeft ontwikkeld, laat zien dat Handelingen een overgangsfase beschrijft. Maar dat verandert helemaal niets aan het feit dat de Heer zelf laat zien, notabene in de Efezebrief, Efeze 2 vers 14 tot en met 16, maar ook in Romeinen 16 vers 7, dat zijn gemeente bij het kruis is ontstaan. Maar zegt Stuart Allen dan in The Acts of the Apostles and Afterwards, een van zijn werken, in Handelingen 26 vers 22 preekte Paulus toch alleen de profeten en Mozes. Nou, laten we dat vers maar even lezen. Handelingen 26 vers 22. En ze doen alle mogelijke moeite om maar aan te tonen dat gedurende Handelingen nog steeds het Oude Testament verkondigd werd. En wat staat er dan inderdaad in Handelingen 26 vers 22? Dan hulpen van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag betuigende beide klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Dat staat er in dat vers. En wat zegt die meneer Allen dan? Ik citeer uit zijn werk. Toch hield de apostel vol dat hij niets meer had geopenbaard dan de profeten en Mozes hadden verklaard en bekendgemaakt. Dit is buitengewoon nuttig, want het geeft ons de omvang van Paulus' bediening en beperkt het tot het Messiaanse koninkrijk van het Oude Testament dat, zoals we hebben gezien, het overheersende thema was van alle profeten. Om hier de waarheid in te voeren die later door Paulus geopenbaard zou worden, veroorzaakt alleen maar verwarring en moet worden vermeden. Tot zover het citaat van meneer Allen. Zoals we gezien hebben, beperkte Paulus zich helemaal niet tot het komende aardse koninkrijk. Paulus bracht het evangelie der genade Gods, Handelingen 20 vers 24. Toch denkt men er een Bijbelse reden voor te hebben. Vaak geeft men dan aan dat de verborgenheden pas na handelingen geopenbaard zijn. Omdat Efeze, en dan komt hij, Efeze is geschreven in 62 na Christus. En handelingen houdt op in 62 na Christus. Dus zegt men, Efeze is geschreven, geopenbaard, na handelingen. En wat gebeurt er in Efeze? Efeze 3, vers 3 en vers 6. Ja, daar is sprake van dat de heidenen mede-erfgenamen zouden worden. Van de belofte in Christus, door het evangelie. En daar wordt die verborgenheid geopenbaard. En dus zegt men, zie wel, de gemeente welke zijn lichaam is, is na handelingen ontstaan. En dan maakt men een tweedeling of zelfs een driedeling in de brieven van Paulus. De vroege brieven, hier zie je de drie groepen. Wat je hier ziet is een stukje uit een appendix van de Companion Bijbel, appendix 192. En dan zie je dat men de brieven verdeelt in de vroege brieven, de gevangenisbrieven en nog latere brieven van Paulus. De vroege brieven, daarvan wordt vaak gezegd, ja, die zijn niet voor de gemeente welke is zijn lichaam. En dan gaat het om Romeinen, dan gaat het om Korinthe, dan gaat het om Galaten, maar dan gaat het ook om Thessalonicenzen. Vandaar dat veel hyperdispensationalisten bijvoorbeeld geen avondmaal willen houden. Daar ga ik in een volgend deel op terugkomen. Dan heb je dus nog de latere gevangenisbrieven, Efeze, Filippense, Colossense en Philemon. En de nog latere pastorale brieven, Timotheus en Titus. Nou, op basis van die indeling komt men vaak tot verregaande conclusies dat bepaalde zaken niet voor de gemeente van vandaag de dag zouden zijn. Avondmaal, doop. Maar dat is gebaseerd op het feit dat men niet wil geloven dat de Heere laat zien dat zijn gemeente bij het kruis ontstaan is. En dat men eigenlijk zegt, ja, wij zijn in Christus. Wij zijn de bruidegom, eigenlijk zegt men daarmee, wij zijn Christus. Het is, ze zeggen het niet, maar de Heere geeft dan niet voor niks het onderscheid tussen man en vrouw in Efeze 5, in een eenheid. Dus door het niet recht snijden van Gods woord komt men tot dwaalleer. En ja, het is waar, binnen de brieven aan de gemeente, ik moet die kanttekening maken, zie je ook ontwikkeling. Waar je aan kunt denken, in de vroege brieven, inderdaad, zie je de merktekenen der apostelen naar voren komen. Dat klopt. Maar het mooie is dat de Heere binnen die brieven laat zien dat er aan die merktekenen der apostelen een einde is gekomen. Want binnen die brieven, 1 Korinthe 4 vers 9, zegt Paulus dat er laatste apostelen geweest zijn. En dat maakt dus niet dat die brief niet voor de gemeente zou zijn. Ik bedoel, kijk maar in 1 Korinthe 1 vers 2 en 1 Thessalonicense 1 vers 1. Die brieven zijn geschreven aan de gemeente. Kun je gewoon lezen. Nou, daar waar men in die kringen vaak spreekt over het ene lichaam, op basis onder andere van Efeze 4 vers 4. Daar waar Efeze 5 het gedeelte over het huwelijk spreekt over man en vrouw die één zijn en dus laat zien dat bruidegom en bruid twee verschillende personen zijn die wel één worden. Daar zegt juist één van de vroege brieven. En dat is zo mooi. Je ziet namelijk die leer die Paulus dus de verborgenheid voor de gemeente, dat die gemeente één is, één lichaam is, zie je ook in de vroege brieven van Paulus. Dus men heeft een leer opgezet die niet deugt. Laten we 1 Korinthe 12 opzoeken. 1 Korinthe 12 vers 12 en 13. 1 Korinthe 12, vers 12 en 13. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Dat gaat over één lichaam. Eén lichaam van de Heere en hoe je daar door de wedergeboorte inkomt. Dat werd dus tijdens Handelingen, want het is een van de vroege brieven die tijdens de Handelingenperiode geschreven is, 1 Korinthe. Dit werd dus tijdens Handelingen allang verkondigd. Sterker nog, Romeinen 16, wat ook tijdens Handelingen geschreven is. Romeinen 16, vers 25. Zegt het volgende. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie in de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Paulus zegt in een van zijn vroege brieven tijdens Handelingen, dat zijn evangelie is naar de openbaring der verborgenheid. Het was allang bekend in de vroege brieven. Maar nu geopenbaard is, en onder al de heidenen bekend is gemaakt, zegt ook vers 26 nog. Dus het was al lang bekend, geopenbaard en verspreid. Hoe gaan ze daarmee om? Nou, de heer Bullinger verklaart dit weg. Door te stellen dat het er, daar komt hij, dat is dus de theologie, komt niet uit. Dus, dan bedenken we wat, het zou er later aan toegevoegd zijn. In zijn Companion Bijbel zegt hij het volgende. En ik citeer, jullie kunnen meelezen van de dia. De vermelding van de verborgenheid in Romeinen 16 vers 25 en 26 heeft velen verbijsterd. Omdat de openbaring ervan specifiek in de brief aan de Efeziërs wordt voorgesteld. Vandaar dat er gesuggereerd is dat de brief oorspronkelijk eindigde bij Romeinen 16 vers 24. Met de zegen. Of zelfs bij Romeinen 16 vers 20. En dat deze toeschrijving, Romeinen 16 vers 25 tot en met 27, door de apostel werd toegevoegd nadat hij Rome had bereikt. En zo werkt het dus in de theologie. Ook bij de hyper- en ultradispensationalisten. Als iets je niet uitkomt, dan verklaar je het weg. Het mooie is dat ze zelf dit woord gebruiken. Vandaar dat er gesuggereerd is. Je maakt een suggestie, je suggereert iets en op basis daarvan ga je leren. Dat is wat er gebeurt. Een suggestie dat het er oorspronkelijk niet gestaan zou hebben en iets wat in het straatje van meneer Bullinger past, er voor de structuur bijvoorbeeld aan toegevoegd zou zijn. Maar de Bijbel laat zien dat de verborgenheid van het ene lichaam tijdens Handelingen al bekend was en zelfs geschreven, gepreekt werd. Het blijkt uit zoveel dingen. Nou, waarom kom ik terug bij die tekst in Handelingen 26 vers 22? Waarom sprak Paulus dan? Handelingen 26 vers 22. Dan hulpe van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag betuigende beide klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen dat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Waarom zou Paulus dat nou gezegd hebben? Dat kwam heel simpel. Omdat de Joden hem terecht wilden stellen. En Paulus liet zien dat wat hij leerde, dat dat overeenkomstig de Joodse schriften was. Want het is heel simpel. Gods woord is van A tot Z waarheid en Gods woord komt uit. De profetieën van het Oude Testament zijn in de Heer Jezus in vervulling gegaan. En dat liet Paulus zien om het Joodse volk notabene te overtuigen dat Jezus Christus hun Messias was. En dan doet hij, ja, aan de hand van hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben. Dat heeft dus helemaal niets te maken met het feit dat hij niet het evangelie der genade Gods of nog het koninkrijkse evangelie zou verkondigen. Nou, een andere groep hyperdispensationalisten, zoals bijvoorbeeld, waar we het begin dit jaar over gehad hebben, van genadebijbel.nl, laat de gemeente niet eindhandelingen beginnen, maar eerder. Maar dus ook niet bij het kruis. En deels, ik heb niet alles gelezen, maar deels zullen ze waarschijnlijk anders redeneren. Maar het feit is dat het startpunt fout is. En dan ga je tot foute leer komen. Ze zullen vast anders redeneren, maar wat ik wel gevonden heb, daar heb ik naar gezocht. Ook zij komen bij twee gemeentes, ja, voor de gemeentetijd uit. Twee gemeentes. Een citaat van de site genadebijbel.nl. Jullie kunnen wederom meelezen. Concluderend hebben wij dus gezien dat de gemeente waar Paulus over spreekt, tot Paulus verborgen is gehouden door God en dat deze gemeente een hemelse bestemming heeft. Dit in tegenstelling tot de gemeente waar het Oude Testament, de Heere Jezus en Petrus over spreken, namelijk een aardse bestemming en niet hemels, niet verborgen, maar geprofeteerd en dus bekend. Het begin van deze gemeente die zijn lichaam is dus niet bij Pinksteren waar sowieso geen begin van iets was, omdat het toen nog verborgen was, maar bij de bekering van Paulus, aan wie het eerst geopenbaard is door onze verheerlijkte Heere. Zij laten dus de gemeente van Jezus Christus starten bij de bekering van Paulus. Dus ook zij houden zich dus niet aan datgene wat de schrift laat zien, wat de Heere laat zien als start van de gemeente. Ze houden dus geen rekening met de woorden van Paulus zelf, dat er reeds voor Paulus mensen in Christus waren. Romeinen 16 vers 7. En dat de boodschap van het ene lichaam al tijdens handelingen verkondigd werd. Ook zij snijden tegen de schrift in en het leidt tot dwaalleer. Wees gewaarschuwd. Want men komt, zeker genadebijbel.nl, dat zit veel meer in ons straatje, zeg maar, dan Bullingen, Wells, Allen en Amen. Daar ga ik ook nog een voorbeeld van laten zien. Ze komen bijbelgetrouw over omdat men spreekt over het rechtsnijden van de schrift. Maar voor je het weet ben je de schrift dus aan het versnijden, worden eenvoudige bijbelse waarheden gewoon verdraaid, word je weggeleid bij het woord van God en leef je in hoogmoed omdat je denkt dat je de bruidegom zelf bent. Amen.